Goedemorgen, broers en zussen. Even zeggen dat Lisa er wel weer heel graag had bij geweest, maar spijtig genoeg kon ze niet bij zijn. Ja, ze moest weer gaan werken deze morgen. Spijtig genoeg, ze komt heel graag naar hier. Dus bij deze wil ik ook jullie de groeten overmaken van haar. Hopelijk zal ze erbij zijn binnen 3 weken, dan komen we nog een keer terug. Als jullie heeft me gebeld, maandag, ik heb de vraag hoe is dat zo, maar heeft ook gezegd of gevraagd om de preek onder de 40 minuten te houden. Ja. Dus ik wil dat ook respecteren, want soms kan ik daar een beetje boven zitten. En daarom heb ik hier een appje gedownload met een chronometer. Ik zal dat hier voor me leggen en dat af en toe in doog houden. Hey. Voilà. Dus laten we opnieuw naar Psalm 34 gaan. Dat was waar we vorige keer gebleven waren. Psalm 34. Deze morgen gaan we verder met deel 2. En we gaan de psalm volledig lezen. Opnieuw. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En een beetje aangepast. Goed. Psalm 34. Een psalm van David, toen hij zich als krankzinnige gedroeg aan het hof van Abimelech, dat is de koning van de Filistijnen, waardoor Abimelech hem vroeg. Ik zal de Heer te allen tijden loven, zegt David. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en ze zullen verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot, laten we samen zijn naam roemen. Want, dat heeft hij de reden, ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn benauwdheden gered. De zachtmoedigen zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige hier riep en de Heer hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heer goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden wel ontbering en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En dan komt het onderwijsgedeelte, vers 12. Kom kinderen, zegt David, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren onderwijzen. En dat is... Wie van jullie heeft het leven lief en verlangt veel goede dagen te zien? Wel, behoed dan je lippen, behoed dan je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Want, vers 16, de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht naar hun hulpgeroep. Echter, vers 17... Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal de nagedachtenis van de aarde uitroeien. Maar dan gaan de rechtvaardigen, vers 18, als zij roepen, hoort de Heer hen en redt hen uit allen benauwdheden. Want de Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. Ja, vers 20, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Maar aangaande de goddelozen, vers 22, het kwaad brengt hen de dood. Wie de rechtvaardigen haten, worden schuldig verklaard. Maar de ziel van zijn dienaren zal door de Heer verlost worden. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Om deze prachtige lof en leerpsalm goed te kunnen begrijpen, broers en zussen, heb je natuurlijk wat achtergrondinformatie nodig over de schrijver van de psalm, zijnde David natuurlijk. Als je die achtergrond, die kostbare achtergrondinformatie niet hebt of niet weet, dan zal je heel veel missen, spijtig genoeg, van deze psalm. Ja? En daarom moest ik, vooraleer we aan de psalm begonnen, vorige keer met een inleiding op de psalm beginnen. Een algemene schets. Hey, weet je nog, herinner je het nog, wat we toen gezien hebben, dat David zich bevond in uiterst in extreem moeilijke omstandigheden. En vooral, er waren nog maar pas een aantal dingen gebeurd met David vooraleer hij de psalm schreef. David had nog maar pas in die afgelopen maanden een aantal zeer pijnlijke ervaringen achter de rug. Weet je nog? Zijn kersverse bruid, Michal, met wie hij nog maar pas getrouwd geweest was, waarvan we lezen dat Michal hem echt lief had, werd gewoon maar aan een andere man gegeven. Dan zijn hartsvriend Jonathan, de enige op wie hij nog kon vertrouwen, moest David vaarwel zeggen. En daarbovenop ook nog moest hij de liefde van de koning van het land, Saul, missen. Want Saul ontfermde zich over David en lezen we, had David van harte lief. Maar uiteindelijk begon Saul jaloers te worden op zijn succes en begon hij angstig te worden omdat hij zag dat God met David was, dat zijn hartelijke liefde voor David omsloeg in een bittere haat. Saul wilde hem dood. En bovenop dit alles, broers en zussen, weet je nog, leefde hij maandenlang al als een vluchteling, een misdadiger. Hij moest onderduiken in grotten en holen, omwille van de onophoudelijke vervolging. Het is dus in deze context dat we deze psalm moeten lezen, hè, broers en zussen. Okay? Om jullie een ideetje te geven van de mentale impact die al deze dingen op David hebben gehad. Hey? Hij was nog een jonge knaap, hier rond de 22, 25 jaar. Hey? Maar om jullie er een keer een idee te geven van de impact, je moet er niet naartoe gaan. Hij zegt dat zelf. In Psalm 69, schrijf dat op of zo. Psalm 69, vers 2, ik zal het luid op voorlezen. Luister een keer wat hij zegt. Het water is tot aan mijn lippen gekomen. Ik ben gezonken in een bodemloze modderput, waarin ik niet meer kan staan. Zo voelt hij zich. Hey? Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van het roepen om hulp tot God. Mijn keel is ontstoken, zegt hij. Mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar God. Moet dat ik je voorstellen, broers en zussen? Wij lezen dat zo in de Bijbel, maar om dat echt waarlijk mee te maken, dat doet het wat met een mens. Al deze zware persoonlijke tegenslagen en diep kwetsende ervaringen eisten hun tol op de toen nog jonge David. Hij was een gebroken man. Jonge leeftijd, met een verbrijzelde geest. Lees nog maar eens vers 19. Vers 19. De Heer is nabij, de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. David geeft het hier niet enkel over een algemene waarheid. Dat is waar, God is nabij, de gebrokenen van hart. En de verbrijzelde van geest. Maar David geeft het hier over zichzelf. He. Hij weet wat het is, he, om gebroken van hart te zijn. Hij verwijst hier naar zijn eigen emotioneel en diep mentaal bedroefde staat omwille van alles wat er gebeurd was met hem. Maar wat David nog het meest kwelde was de onzekerheid, was het wachten op God. Dat hebben wij soms ook, dat we moeten wachten op God, dat het zo lang duurt. En voor David was dat iets dat hem kwelde. Dikwijls bekroop hem dat beklemmende gevoel dat ook God hem misschien zou verlaten hebben. Dat is ook maar een mens, hè, broers en zussen. Net nu David zijn God zo hard nodig had, bleek God ver weg te zijn. Moet er niet naartoe gaan, maar hij roept dat uit in een andere psalm. Hoe lang nog, Heere, zult u mij vergeten, zegt hij in psalm 13, vers 2. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw aangezicht? Hoe lang wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, zegt hij. Dat is toch wel serieuze taal, zware taal. He. Dus op emotioneel en op mentaal vlak, broers en zussen, zat David er hier bijna volledig door. He. En we hebben toen ook gezien dat David, omwille van al zijn tegenslagen, ook op geestelijk vlak erop achteruit ging. Ja. Wat gebeurde er met hem? Hij begon angstig te worden, iets wat we absoluut niet gewoon zijn van David. Hij was doodsbang dat zijn tegenstanders hem op een dag zouden vinden en zouden doden, waardoor zijn angsten de overhand begonnen te nemen. David begon zich meer en meer te laten leiden, liet zich meer en meer leiden door zijn angsten en minder door zijn geloof. Met als gevolg dat hij een aantal verkeerde keuzes nam. En we hebben het gelezen in vers 1. Hij maakt een verkeerde keuze, de schrift heeft dat opgenomen. Wat doet David hier in het land van de aartsvijand, de Filistijn? Ja, wel, hij vlucht van zijn eigen land, van de koning van Saul, de koning Saul. Ja? En hij vlucht naar het land van de Filistijn om een onderkomen te zoeken. Maar dat bleek weer al een pijnlijke vergissing te zijn. Wat gebeurt er? David hoopt dat ze hem niet zouden herkennen, maar ze herkennen hem wel degelijk. Ja? En wat moet David noodgedwongen doen? Hij moet doen alsof hij geestelijk gestoord is. We hebben het gelezen in vers 1, waar hij zegt, waar hij doet alsof hij een krankzinnige is. Ja? Het is dus duidelijk, broers en zussen, dat David hier op dat moment in zijn leven niet meer de man is van in de dagen van Goliath. Er is hier een heel duidelijk verschil tussen de twee. Ja. En op een gegeven moment ziet David dat natuurlijk ook in. Hij beseft dat. Hij zegt tegen zichzelf, dat kan hij gewoon niet zomaar mee verder gaan. Nadat hij nog maar pas ontsnapt was aan koning Achis. Hij zegt, vroeg of laat zal ik hier een stomme stoot begaan en is het gedaan met mij. En in een opwelling van benauwdheid en wanhoop, daar in een of andere grot roept gij tot God, beleidt gij zijn angsten en beleidt gij zijn roekeloos gedrag tegenover God en zijn gebrek aan vertrouwen. En wat gebeurt er daar in een of andere grot? Daar herstelt God David. David wordt hersteld door God, omdat hij zich bekeert van zijn roekeloos gedrag. En toen dat gebeurde, broers en zussen, ja, was het natuurlijk iets helemaal anders voor David. David was opnieuw weer verkwikt, zeg maar, hersteld door God. Hij was opnieuw weer zijn oude zelf. En David besefte opnieuw op dat moment dat God geen seconde zijn ogen van David had afgewend. Dat God hem helemaal niet verlaten had. Maar dat het David zelf was, zijn zicht op God, was vertroebeld door zichzelf. En dat geestelijk herstel, ik wil dat toch een keer met jullie naartoe gaan, beschrijft David. Hij komt vanuit een bodeloze modderput, hij beleidt zijn zonde, en God herstelt hem, en dat herstel schrijft hij op in een psalm, psalm 40. Ga een keer naartoe gaan. Blader maar eens door, psalm 40. David had inderdaad lang gewacht op God. Maar kijk eens wat hij zegt in vers 2. Lang heb ik gewacht op de Heere, zegt hij, maar hij boog zich naar me toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij uit een kuil vol kokend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten opnieuw op een rots en maakte mijn schreden vast. David had hier, na een hele zware periode, opnieuw weer vaste voeten, vaste grond onder zijn voeten. Ja. Hij komt opnieuw op rots. En toen dat antwoord kwam van God, ja, was David op emotioneel vlak, mentaal en geestelijk vlak er weer volledig door, broers en zussen. Ja. God herstel je, dat wil zeggen dat hij jou compleet herstelde. Lees maar eens vers 4. Wat hij zegt, na deze zware tumultueuze periode, God gaf mij een nieuw lied in mijn mond. Een lofzang voor onze God. Zie je dat? Is dat niet mooi? Van waar hij komt, heel diep. Maar toch krijgt hij hier opnieuw weer een nieuw lied in zijn mond voor God. Dat is de achtergrond, die broers en zussen. En nu begint hij zijn psalm te schrijven. Dus zie je, als je die achtergrond mist, hoeveel dat je mist. Ja? En nu begint hij met zijn psalm in vers 2. Want, lees maar een keer. Hij schrijft hier deze psalm met een nieuw lied in zijn mond, hè? Vers 2, dat zegt hij, dat spreekt hij zijn vastberadenheid uit, om God altijd te loven. Vers 2, ik zal de Heere, zegt hij, te allen tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Na alles wat hij heeft meegemaakt. Hè. Zoals God altijd met hem was, is hij nu vastberaden, heeft hij nu beslist, kijk, zo zal ik God ook altijd loven. In welke omstandigheden ik ook mag verkeren, goed of slecht, ik zal God loven. Ik zal me niet meer laten beïnvloeden door mijn omstandigheden. Enfin, dan neemt hij zichzelf ook voor. Hij zegt het, hij neemt zich dat voor. Later in zijn leven ga je zien dat hij dat weer perioden heeft gehad, dat hij dat niet heeft gedaan. Ja? Maar broers en zussen, hier wil ik toch wel even stilstaan bij wat dat hij zegt. Want met deze uitspraak die hij hier aanhaalt, dat hij God zal altijd zal loven in goede en kwade dagen, ja, dat is toch wel een heel belangrijk aspect van het geloofsleven. Ook voor ons, broers en zussen. Ja? Want we hebben ook veel minder dagen, we hebben het zo pas gehoord. En de dingen die hier gaande zijn ook in de gemeente, ja, het is soms moeilijk. En dat is iets wat Paulus en Petrus ook ons oproepen om te doen. God loven en prijzen in kwade en in goede dagen. Dus aangezien David 3 versen besteedt aan God loven, moeten ook wij daar hier toch een klein beetje bij stilstaan. Want David had in het volgende vers iets heel belangrijks zeggen. Namelijk, dat waar hartelijke lof en ongeveinsde lof voor God, en ik zeg wel hartelijk en ongeveinsd, moet echt zijn, daar waar dergelijke lof voor God openlijk uitgesproken wordt, te midden van andere gelovigen, dan zal dat heel dikwijls een bijzonder effect hebben op degene die het horen. Oké? Lees maar eens wat hij zegt. Dat is de ervaring die David had. Vers 3. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer, zegt David. En wat zal er gebeuren? De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Nu moet je toch een keer stilstaan. Wat gebeurt er hier? David looft God te midden van de zachtmoedigen. En wat gebeurt er? Degenen die het horen verblijden zich. Ook hier wat achtergrondinformatie. Hier op dat moment, jullie weten, David was op de vlucht. Maar op een gegeven moment lezen we in de schrift dat David niet meer alleen was. De hele tijd heeft hij alleen op de vlucht geweest, of zo. Maar er zijn een aantal mensen, die op de vlucht waren ook, die aan de rand leefden van de maatschappij, die zich bij David samenvoelen. Ongeveer 400 man. Kennen jullie dat? Weet jullie dat verhaal? Hij vlucht in de rots en 400 man sluiten zich aan bij David. Maar het waren geen gewone mannen. Het waren families. En ik lees u voor, je moet er niet naartoe gaan. Het waren mensen die in moeilijkheden verkeerden. Die schulden hadden. En die door het leven verbitterd waren. Dus het was een zootje ongeregeld, daar bij David. Deze mensen waren natuurlijk niet allemaal gelovig. Die 400 man. Er zaten daar serieuze, zware mannen bij, helden, zo lees je. Maar ze waren niet allemaal gelovig. Maar het is te min van deze mensen dat David hier God looft, in vers 3. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Hij heeft het hier over de zachtmoedigen, die 400 man die bij hem zijn. Niet zwaardige mensen. En onder hen zaten er wel een aantal gelovigen, net zoals David, die God lief hadden. Ja? Maar desondanks het feit dat deze mensen rondom hem weinig in uitzicht hadden op het leven, toch lees je hier over een heel bijzonder moment, een aanbiddingsmoment, zeg maar, dat ze zich samen met David verblijden in God. Lees het nog maar eens, vers 3b. De zachtmoedigen horen het en zijn het door verblijd. En broers en zussen, dat is iets van alle tijden. Dat is iets wat we ook in onze dagen zien. Dat is niet enkel iets van de dagen van David. Zoals ik al gezegd heb. In vers 3 spreekt David hier een algemene waarheid uit. En is het niet zo, broers en zussen, dat ook wij dat ervaren in onze dagen? Je kent dat toch? Je staat op de zondagmorgen. Je hebt een aardsmoeilijke week gehad. 6 dagen aan een stuk. Het was het ene achter het andere. En als kers op de taart, zondagmorgen vertrek je naar de dienst. Hij kreeg nog een telefoontje. We gingen net op vliegtuigstand zijn. Hij kreeg nog een telefoontje. Iemand vanuit de familie, met wie een goede band heeft, is opgenomen geweest in intensieve zorg. Dat krijg je als kers op de taart, deze bewuste zondagmorgen, na een verschrikkelijke week. Dat was de druppel. En op dat moment voel je je precies als David. Ja? Aan het wegzingen in een bodemloze modderput. Ken je dat gevoel? Ik denk dat er hier wel toch zeker een aantal mensen zijn die dat gevoel kennen. Dat je geen vaste grond meer hebt onder je voet, weet je wel. En zo vertrek je naar de dienst, zondagmorgen. paar minuten later kom je binnen aan het gebouw en groet je iedereen met een glimlach. Ken je dat? Ja, je moet vriendelijk zijn, niet? Maar van binnen stormt het, broers en zussen. Maar je moet vriendelijk zijn. Die bewuste zondagmorgen ga je naar de dienst. Maar heb je het heel moeilijk om God vanuit je hart te loven. Ja? Maar, Godzijdank, je bent naar de dienst gekomen. Ja, Godzijdank, je bent naar de dienst gekomen. En tijdens de dienst heb je het moeilijk. Je probeert je te focussen op de dingen die gebeuren in de dienst. Het gaat moeilijk. Hè? Je gedachten gaan altijd weg naar al je problemen, wat er gebeurd is. En je probeert je gedachten weer terug te trekken naar de dienst. En je bent aan het worsten tijdens de dienst. Tot op een gegeven moment dat er iets jouw aandacht trekt. Je hoort een broer of een zus luidop in gebed zijn bewondering uitspreken bij God. Of je hoort iets in een preek, of je hoort iets in een lied. En de woorden die je begrijpt zijn precies gericht aan jou. Een of andere waarheid over God. Ken je dat? Een of andere waarheid over God. Je hoort het en begint binnen te sijpelen. En je computertje begint te draaien. Ken je dat? Ik ken dat hoor. En langzaamaan begint er iets los te komen in je binnenste. En een paar minuten is het precies alsof je weer vaste grond hebt onder je voet. Omdat je begint mediteren en na te denken over de waarheden van God. En die, wat dat die broer heeft gezegd in gebed. Ja, dat is waar inderdaad. Waarom zit ik hier te sommen in de dienst? Waarom heb ik het hier zo moeilijk? Richt je toch een keer weer op de dingen van God. Ik weet het dat het moeilijk gaat. David is de man die hierover kan meespreken, broers en zussen. Wat dat David heeft meegemaakt, dat zal niemand meemaken in ons leven. Maar David weet wat het is. Wat ik bedoel, broers en zussen, is dikwijls, heel dikwijls, kom je naar de dienst met een zwaar gemoed. Maar heel dikwijls, ik zeg niet altijd, maar heel dikwijls gebeurt het ook dat je naar buiten gaat met een verlicht hart en een versterkt hart. Is het niet waar, broers en zussen? Ik heb dat zelf ook al meermaals meegemaakt, dat jullie ook. En hoe komt dat? Wel, omdat er een of andere broer de vrijmoedigheid heeft gehad om openlijk, zijn bewondering voor God uit te spreken. Lees nog maar eens vers 3. Heel belangrijk. Mijn ziel, zegt David, zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Je hoort en je verblijdt je. Stel jezelf eens de vraag deze morgen, broers en zussen. Een heel ernstige vraag. Welke uitwerking hebben de woorden die je broer of een zus uitspreekt, zijn bewondering voor God, welke uitwerking heeft dat op jou? Sta daar eens bij stil. Heb je dat al meegemaakt? Dat er iemand iets zegt, een bepaalde waarheid over God, of iemand die bidt, of iemand die je woord geeft, dat je daardoor in het diepste van je ziel aangesterkt wordt, en dat je plotseling, dat die wolken weg zijn, en dat je de zon begint te zien, heb je dat al meegemaakt? Doe Gods woord dan nog met jou. Doe Gods woord dan nog met jou. Want dat is de bedoeling van Gods woord. Het bemoedigt jou, het snijdt. Wat is dat vers weer? Het snijdt waar merg en been snijden. Dat gaat diep tot in je binnenste. Om je te sterken en te genezen. Spreekt een lied of een woord of een preek of een gebed nog tot jouw hart? Denk daar eens over na. Want we zeggen wel allemaal amen aan het einde van een gebed. Op die broer die zo pas heeft gebeden. Maar deel je ook dezelfde bewondering die broer heeft? Want laat ons eerlijk zijn. Na een aantal jaar christen zijn, kan jouw amen ook geworden zijn tot een gewone rituele uitspraak. Wist je dat? Dat is het gevaar, Je zegt nog wel amen na een aantal jaar dat je christen bent, maar er zit nog bitter weinig bewondering en blijdschap in die amen dat je juist hebt uitgesproken. Ken je dat? Ook dat heb ik ook al zelf veel meegemaakt. Ik moet niet beschaamd zijn om dat te zeggen, hoor. Ik ben niet beschaamd om dat te zeggen. Ja? Je zult zulke momenten hebben. Onderzoek jezelf. Sta daarbij stil. Ja? En daarom roept David ons allemaal op om En vers 4, God te loven. Want kijk maar eens wat hij zegt, vers 4. Maak de Heere met mij groot, zegt hij. Laten we samen zijn naam roemen. En ook hier wil ik nog een keer stilstaan. David zegt dat niet enkel hij God moet loven. Omdat er ook anderen moeten zijn in zijn omgeving, samen met hem God moeten loven. En zo moet dat ook zijn in de gemeente in feite. Het is in feite een oproep deze morgen, dat ik wil doen naar jullie. Wij hebben de gewoonte in Nieuwpoort, klein beetje zoals hier, dat mensen de vrijmoedigheid zouden hebben om God te loven. Maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Ja, niet iedereen heeft de moed en de vrijmoedigheid of de lef om God openlijk te loven. Ja? En dat kan zijn omdat je te angstig bent. En dat kan zijn omdat je te verlegen bent. Maar ik wil toch zeggen, broers en zussen, dat het ook voor jezelf heel belangrijk is om jouw bewondering voor God samen, om dat bekend te maken in de groep, jouw persoonlijke bewondering. Want wij willen weten wat er leeft in jou over God. Weet je dat? Dus is dat in feite iets dat je zou moeten overwinnen na een tijd? Ik wil je geen schuldig gevoel geven. Ik geef het verhaal van mezelf. 20 jaar alleen ben ik tot 1 keer gekomen. Ik was een angsthaas. Ik was zeer verlegen. Ik zat altijd helemaal van achter. Ik wilde geen aandacht. Ik moet dat maar vragen aan mevrouw Alissa. Zij kan dat zeggen. Maar ik kwam tot 1 keer. En ik was zo dankbaar wat dat God gedaan had voor mij, dat het licht aanhing, ja. Hij had mijn wereldbeeld helemaal veranderd. Hij had me de zekerheid gegeven dat ik zijn kind was. Het heeft wel een paar maanden geduurd. Ik wist nog niet dat ik de geest ontvangen had. Ik had er ook nog geen zekerheid over. Na een paar maanden kreeg ik wel de zekerheid. En dat kwam zo allemaal op mij aangestormd. Die zekerheid dat God zich ontfermd heeft over jou, dat komt op jou aangestormd. En dat overweldigt je met een enorme dankbaarheid. Een dankbaarheid die van binnen, dat wilt eruit. Ja? En ik dankte God daarvoor enorm veel thuis, weet je wel. Maar als ik naar de dienst kwam, wil ik dat ook doen. Maar ik, zo verlegen als ik was. Ik was gelijk zo, hoe zeg je dat? Een fluitketel, kan je dat? Je zet dat op het water en dat begint te koken. Ja? En ik voelde me als een fluitketel die bijna begon te fluiten. Ja? Ik wilde dat eruit, maar ik kon niet, omdat ik veel te angstig was. En telkens als ik de dienst verliet, voelde ik me echt schuldig. Ik voelde me zwaar. En ik voelde me een ondankbare lafaard, zeg maar. Ja? Omdat ik het lef niet had om met alles dat God gegeven had aan mij en gedaan had voor mij, om dat openlijk bekend te maken aan mijn broers en mijn zussen. Tot op een gegeven moment het moeilijker en moeilijker werd voor mij, en dat ik er natuurlijk mee naar de Heer ging en mijn hart uitstortte, en ik vroeg en smeekte, geef me dan de vrijmoedigheid om dat te doen. En inderdaad, op een gegeven moment ging ik naar de dienst en opnieuw begon ik dat gevoel te krijgen dat ik God moest danken. Maar het probleem was, ik zat weer al met een groot ei in mijn broek. Ik had het moeilijk weer. Maar toen heb ik het toch wel gedaan. Al schuddend en al bevend heb ik God geloofd. En al zwetend. Maar ik heb het gedaan. En sindsdien is dat zo blijven gaan en groeien daarin. Dus broers en zussen, wat bedoel ik? Wel, ik weet dat velen van ons daarin weerhoudend zijn. Ja? Maar met de jaren neemt dat toe. Als je echt een christen bent, wat denk je dat de geest van God doet in jou? De geest van God schenkt toch vrijmoedigheid aan u? Of niet? Als de geest van God in jou woont, ja, dan ben je een fluitketel. En dan gaat die ketel fluiten, beste broers en zussen. Waarom? Ja, als je je laat leiden door God en hem zoekt, ja, wat gaat er gebeuren, denk je? Dat komt er zo uit. En je angsten, die worden verdreven. Waarom? Omdat je meer en meer begint vertrouwd te raken met de liefde van God. En omdat God jou lief heeft En dat, die liefde werd hij ook aan die angsten en die verlegenheid, zo, dat gaat er allemaal langzaam, langzaam uit. Dat is wat er gebeurt met de christen. Daarom zegt David, loof God met mij samen, zegt hij. We zijn benieuwd en nieuwsgierig, broers en zussen, naar degene die stil zijn. Wat leeft er aan jou? Weet je dat het een enorme bemoediging kan zijn voor anderen? En wat zegt de Heer Jezus over het hart? En wat er gebeurt in het hart? Kent er iemand dat vers? Jullie kennen hem hoor. Waar het hart van vol is? Voilà. Met de jaren, als christen, wordt je hart vol van de Heer. En wat gebeurt er? Komt eruit. Ja. En het maakt niet uit als je een angsthaas bent of verlegen. Dat maakt niet uit als je een introvert bent. Dat komt eruit, vroeg of laat. Omdat God geneest. Iemand die aan de lijve ondervonden heeft dat God hem heeft gered, dat God zijn vader is geworden, vroeg of laat zal dat eruit komen. Ja. En sta je eens voor, broers en zussen, dan moet je ook de andere kant bekijken. Moest er hier niemand deze man zijn mond durven opendoen en niemand de vrijmoedigheid geven, wie zou dan bemoedigd worden? Denk daar ook eens over na, je broers en zussen. Oké? Dus in feite is het toch ook wel een beetje onze verantwoordelijkheid om ook zelf God. En dat hoeft geen omhaal van woorden te zijn. Hè. Bij ons zit er iemand in de gemeente, Wilfried, hij is 84 jaar is hij. En als hij God dankt, dan dankt hij God voor zijn huis en voor het feit dat hij nog leeft en voor zijn eten. En dat is het. Hè. Maar hij dankt God, hè, broers en zussen. Dus dat moet allemaal niet zo speciaal zijn hè, als je woorden niet vindt. Gewoon God danken, dat is iets wat je gaat groeien. Zie je? We willen allen bemoedigd worden. Allen. Maar natuurlijk, je kan God niet zomaar danken en loven zonder een grondige reden. Natuurlijk, oké? Okay? Je moet natuurlijk een reden hebben om God te loven. Anders is het geen echte lof. Ja? Lof aan de basis van hartelijke en onvindelijke lof moet een gronde reden liggen. En dat is het laatste puntje van de preek. Ik zie dat ik al 31 minuten zit. Ik heb nog 10 minuten. Ja, oké. Dus voor David was God loven geen ritueel, hè, beste broers en zussen. David had daar een hele goede reden voor. Hè. We hebben het gelezen. Hè. Want nadat David de nodige aandacht heeft besteed aan die eerste drie versen aan lofprijs, dan komt hij in vers 5 aan de directe reden waarom hij God hartelijk looft. Lees nog maar eens vers 5. Want, zegt hij, ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn benoodigingen gered. Laat ons hier ook eens stilstaan. Het feit dat David hier nog leeft, ja, terwijl hij deze psalm schrijft, dat was al een mirakel op zich. Hè? Dat hij hier nog leefde, broers en zussen. Je was nog maar 22, 25 jaar, maar hij leeft nog. Ik bedoel, een kat geeft 9 levens, maar David had er veel meer hoor. Geloof me. Jullie kennen die verhalen, weet je nog? Een lijf aan lijf gevecht aangaat met een kerel die 3 kop groter is dan jou. Ja? En 2 keer meer weegt dan jou. Als je dat doet, je moet dat niet proberen. Nee? Je moet dat niet proberen. Dat zal jou je kop kosten. Die gewapend was tot de tand, maar David niet. David overwon Goliath. Weet je nog? Wat we gelezen hebben in vers 1 van deze psalm. De Filistijnen hadden hem vast. He. Ze hadden hem gegrepen met de Filistijnen. Ze hadden hem opgesloten, David. Aartsvijand van de Filistijnen nummer 1. We hebben ook de vorige keer nagedacht dat David op dat moment al 10.000 Filistijnen gedood had. Dat wil zeggen dat hij 1.000 Filistijnse vrouwen tot weduwen had gemaakt. Hij had ze gedood. En plotseling hadden ze hem hier gegrepen, de Filistijnen. Dat was een kans van een leven. Ze hadden aartsvijand nummer 1 vast. Wat gebeurt er? Hij wordt zomaar losgelaten. De koning van de Filistijnen zegt, Achis, ga maar, David. Wat was er hier gaande? En ook nadien, broers en zussen, als je een beetje vertrouwd bent met het levensverhaal van David, lees je dat David als voor vluchten aan geen kanten opgewassen was. Tegen Saul en generaal Abner en al zijn legers. Want er waren veel machtige helden onder de legers van Abner. De manschappen van Saul. Maar met hoeveel was David? Ik heb het al gezegd. Met 400 man. David was niet opgewassen tegen, dat was een overmacht. We moeten niet naartoe gaan. David zegt dat, Psalm 124, vers 2, dan zegt hij. Als de Heer niet bij ons geweest was, zegt hij, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons leven verslonden, toen een toorn tegen ons ontbrandde. Hoor je dat, broers en zussen? Dus het feit dat David hier nog leeft, was al een waar mirakel. Telkens, keer op keer, had David de dodendans ontsprongen. Dus is het voor David helemaal niet moeilijk om God te loven en te danken en te prijzen. Begrijp je het? Want het feit dat zo'n oppermachtige wezen zoals God zich ontfermt over een simpele herdersjongen, David, en dan nog het zwarte schaap van de familie, ja, dat God zich ontfermt over David, dat ging er bij David niet in. Dat was zo bijzonder voor hem. Dat vervulde David met een diepe dankbaarheid. Dat was de directe reden. De directe reden waarom hij God loofde. Maar natuurlijk, broers en zussen, God beantwoordde Davids gebeden en God was met David en verloste hem, maar dat was niet de ware reden waarom David God loofde. En daarmee wil ik eindigen. Er ligt er veel dieper liggende reden achter de lof en dank die David geeft. En daarom wil ik met jullie afsluiten met Psalm 103. Jullie kennen hem wel. Ja, David genoot de goede zorgen van God en Gods bescherming. Maar kijk een keer wat dat David hier zegt. Waar zijn lof werkelijk vandaan kwam. Het is natuurlijk goed dat je God gaat lopen voor de dingen die hij jou heeft en zo. Maar hier zegt David in vers 2, Psalm 103, vers 2. Loof de Heere mijn ziel, zegt hij, en al wat in mij is, dus oprecht, helemaal, ongeveinsd, al wat in mij is, loof zijn heilige naam. Waarom? Vers 3. Omdat hij al jouw ongerechtigheden verheven heeft. Waar ik daarnet heb over gesproken. Dat hij al jouw ongerechtigheden verheven. Weet je wat dat is? Al jouw ongerechtigheden verheven heeft? Je hebt dat meegemaakt, je weet wat dat is. Vers 4. Dat stopt het niet, hè? Omdat hij jouw leven van het verderf verlost heeft. Er komt een verderf over mensen die God pertinent weigeren. Dat komt. Maar wij zullen dan nooit niet in komen. Nooit niet in dat verderf. Niet omdat we beter zijn. Maar wij zullen dat nooit niet zien. En zeker niet te vergeten. Omdat gij jou kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. En je leven hier op aarde. Hij zorgt voor jou. Dat is wat we de volgende keer zullen zien. Dat jonge leven ontbering en honger lijden. Ja, maar zij die de Heere zoeken, hebben geen gebrek. God zorgt voor zijn kinderen. Hè? Oké. En broers en zussen, en nu wil ik echt afsluiten. 37 minuten. Vers 13. Lees de keer, vers 13. Als dat geen reden is om God openlijk te loven, dan weet ik het ook niet meer hoor. Vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Broers en zussen, dat is iets wat geldt voor jou en mij, hè? God, zo'n oppermachtige wezen, vol van liefde, ja, die heeft zich ontfermd over jou en mij, nietige mensen. In een andere psalm zegt David, wat is de mens dat u zoveel aandacht schenkt aan hem? Daarover kan je toch niet stil zijn, broers en zussen. Dat moet je toch bekendmaken. Dus het is duidelijk, broers en zussen, met deze eerste 5 versen van deze psalm, wat ik aan jullie wil duidelijk maken. Ja? Het is een oproep. Het is een oproep. Denk daar eens over na. Om God ook te midden van je broers en zussen te loven. Ja? Te danken, beharten. Laat het echt zijn. En het hoeft geen omhaal van woorden te zijn. Maar laat het echt zijn. Ja? En als je angstig bent, dan is Sanni. Kijk naar mij. Vraag om vrijmoedigheid. Breng dat in gebed. En vroeg of laat zal je wel zien. God zal je daar wel in antwoorden. Hij kan dan ook. Want de gemeente moet versterkt worden. Niet enkel vanuit een aantal broers en zussen. De gemeente moet versterkt worden uit alle broers en zussen samen. Iedereen heeft hier een inbreng. Iedereen. Iedereen is gelijk, hè, wat zo. Voilà. En het is 38 minuten, dus ik ben onder de tijd. Alsjeblieft.